Goedemorgen. Okay. Ik dacht al dat ik alleen was. Dus, mijn naam is William Pollum. Ik ben op school zeg ik altijd 32, maar is niet al meer, wordt niet meer geloofd. Ik ben 49 jaar. Ik ben 28 jaar getrouwd met Jacqueline en ik heb 3 kinderen. Dus van 15, 17 en van 20. Ik ga vandaag met jullie spreken over groeien. En wat ik nou leuk vind om te doen is dat Jacques en ik liepen een poosje door onze wijk. En daar zag ik een grote appelboom staan, die helemaal vol stond met appels. En daar kom ik straks nog op terug. Ik maak een foto van die boom. En Jacques zegt van, waarvoor maak je er nou een foto van? Ik zeg, nou, je weet nooit. Als ik een keer weer moet preken, heb ik een mooi beeld om te gebruiken in mijn preek. Jacques zegt, nou, je staat al een paar jaar niet op die preeklijst, dus dat zal wel niet meer komen. 2 dagen later, ping, mailtje van Kees Baksteen. Wil je 16 oktober spreken? Thema is groei. Nou, dus ik dacht, dat is helemaal goed. Dus we gaan het vandaag met jullie hebben over groeien in het thema groeien in je bestemming. Nou hoor je in de kerk meestal dat je je telefoon weg moet doen. Maar ik wil graag vragen of je je telefoon wil pakken. Want ik wil graag even met u de 3 punten uit mijn preek bespreken. Ik wil graag dat jullie allemaal gaan naar www.menti.com en dat je deze code invoert. Dan kan je even met mij meestemmen. Mocht je nou geen internet hebben, dan kijk even met iemand in de omgeving mee dat je even met elkaar die vragen beantwoordt. Weet iemand trouwens wat 4G betekent? Niemand weet wat 4G betekent? Ik heb begrepen dat er over 2 weken een paar mensen, vaders en zonen, naar het musketierweekend in Zwitserland gaan. Zal ik die even, ga die even staan? Is dat, zijn er 1, 2, 3, 4? Jullie moeten zeker weten wat 4G is. Wat is 4G?
Ja, dat is snel internet.
Nee, dat is de missie van de vierde musketier. Wat staat, gaan we zitten, dankjewel. God, gezin, gemeente, een golven van gerechtigheid die over de wereld zullen uitvloeien via de musketier. Dus ik wens jullie een hele goede tijd met elkaar. Zwitserland, ik hoop dat er heel veel sneeuw gaat vallen. Als je toch wil groeien, groei dan een beetje fors. Oké, iedereen ondertussen ingelogd? Nou, dan mag dit schermpje weg en dan gaan we naar de eerste vraag. Oké, ik heb tot nu toe 3 mensen die gereageerd hebben. Oké. Ja, iedereen. Nou, ondertussen zie je dat de meeste mensen kiezen dat groeien betekent ontwikkelen. En vruchtdragen zeggen 13 mensen, groter worden zeggen sommige mensen. Er zijn 2 mensen die zeggen het is een geheim. Wie heeft dat gezegd? 1, 2, oké. Okay. Nou, jij hebt het al gehoord in de eerste dienst hier, Tom, dat is vals. Oké, we gaan naar de volgende vraag. Dus dit is de wat. Wat is groeien? Tweede vraag is why. Waarom moet je groeien? Moet je groeien omdat stilstand water stinkt? Omdat groei God eer geeft? Omdat God het van je vraagt? Of omdat het je medemens dient? Wat is de mening van het publiek? Oké. Okay. Nou, er is er 1 weer duidelijk. Nou, ik ga straks uitleggen wie het goed heeft. We gaan naar de volgende vraag. Hoe kan je groeien? Dus wat is groeien? Waarom moet je groeien? En de derde vraag is, hoe kan je groeien? Nou, kan je groeien door lees je Bijbel bidden elke dag, dat is het kinderliedje van de zondagschool. Hè? Door samen op reis te zijn naar een gedeeld doel, door hard je best te doen, goed te leven, of door te wachten wat God in je doet. Nou, alle zondagschoolleiders zijn nu heel erg bemoedigd. Oké. Superleuk. Nou, fijn dat het werkt. Vanochtend werkt het niet. Mag ik een applausje voor Otto? Supergoed. We gaan naar de PowerPoint terug. Dit waren de drie vragen. Dus groei is... wat is groei eigenlijk? Het gaat over wat is groei eigenlijk? Waarom moet je groeien? En hoe kan je groeien? Dat zijn onze drie vragen. Nou, ik heb allereerst nagedacht van groeien in je bestemming. Waar gaat het dan concreet over? En ik heb in het woordenboek opgezocht wat het woordenboek zegt bij groeien. Dus ik praat deze twee seconden vol, zodat Otto mijn PowerPoint kan starten. Want daar staat de definitie van groeien uit het woordenboek. En is er iemand die de definitie uit het woordenboek weet, toevallig? Wie geeft er Nederlands hier? Geen Nederlandse leraar in de klas. Kijk, daar komt hij. Dus daar komt de definitie uit het woordenboek. En daar zie je twee definities, of eigenlijk twee uitleggen van dezelfde definitie. En wat valt je op? Koen, wat valt je op? Ja, dat moet jou aanspreken natuurlijk. Voor mij is er nog iets anders wat jou zou moeten aanspreken. Dat groeien is een werkwoord. Toch? Als ik aan jou denk, denk ik altijd dat je hard aan het werk bent. Tenminste, dat is mijn indruk. Oké. Maar dat groeien betekent ook twee dingen. Groeien is voor levende wezens en hun organen is in grote toenemen. En groeien betekent ook voor planten van gewassen tot wasdom komen. Wasdom, een beetje ouderwets woord. Dus dat is tot bloei komen. Wat ik nou hier interessant aan vind, als ik denk aan groeien, denk ik gelijk aan vrucht dragen. Nou, volgende sheet. Groeien is dus niet vrucht dragen. Sorry. Groeien is niet vrucht dragen. Wat is groeien dan wel? Nou, volgens mij is groeien ontwikkelen. Groeien is een reis met een gezamenlijk doel. Of... Nee, ja, is groeien toch een geheim? Interessant. Oké, dus ik wil met je nadenken over, hoe dat nou is. Is groeien nou ontwikkelen, is groeien nou een reis? Of is groeien stiekem toch een geheim? En dat wil ik doen met een man uit de Bijbel, die jullie waarschijnlijk kennen. Dit is zijn Instagram-account. Het is Johannes Marcus. Ik weet niet of je de afgelopen periode... een uitnodiging heb gekregen. Hoeveel volgers heb ik ondertussen? Even kijken. Volgens Valeska had ik iets meer volgers gekregen na vanochtend. Ik heb 8 volgers. Of Johannes Marcus heeft 8 volgers. En ik volg zelf 65 mensen. En ik had beloofd dat ik nog even een foto zou maken van vandaag. Want het is natuurlijk voor je account is natuurlijk leuk om vanaf deze kant een keer een foto te maken. Dat gebeurt niet zo vaak. Zo, nou, die foto kan je nu liken op mijn Instagram-account. Als je mijn preek een goede preek vindt. Dus ik hoor graag aan het eind van de dienst in mijn account. Of je denkt van, nou, zinvol preekje. Oké? Nou, Johannes Marcus. Wie is de Johannes Marcus? Johannes Marcus is een super gave kerel. Jonge gast. Hij is christen, zegt hij in zijn profiel. Hij is Jezusvolger. Hij is schrijver. Hij is tolk. Hij is reisgenoot van Paulus. En van Barnabas. Hij is een vriend van Petrus. Hij houdt erg van het eten van Maria. En hij is fan van Jeruzalem. Hij spreekt ook nog Aramees. Ik weet niet wie van u hier Aramees spreekt. Johannes Marcus wel. Johannes Marcus was, zou je denken, stoere gast. Maar je weet ook van Johannes Marcus dat hij in de hof van Gethsemane, toen het spannend werd, toen Jezus gearresteerd werd, hij rende weg. En zo zelfs dat hij al zijn kleren vergat. Dus of hij dan helemaal in zijn naki wegrende, weten we niet. Maar we weten wel dat het spannend wordt dat hij de neiging heeft om weg te rennen. Maar tegelijkertijd is hij ook wel een stoere gast, want hij is goed opgeleid. Hij sprak meerdere talen. En hij hielp Petrus en Paulus en Barnabas op hun reis om te vertalen. Hij was een helper. En we gaan ervan uit dat hij ook het Marcus-evangelie heeft geschreven. Dus ja, dan zou je toch zeggen, heb je toch een aardige bestseller op je naam. Dus... Instagram-account van Johannes Marcus. We gaan een beetje kijken wat hij dan precies doet. Nou, hij is met Misschien kunnen we even laten zien waar hij allemaal geweest is. Hij is met Paulus en met Barnabas zijn ze een beetje door het hele gebied bezig reizen. En voor mij zit Rens de Jong nu hier, zeg maar. Ik moest ze luisteren mee. Dus ik kan beloven dat ik hem even zou groeten. Dus Rens, als je meeluistert, fijne vakantie. Ik wil ook even mijn vader en moeder groeten vanaf hier. Die luisteren ook mee, die kunnen helaas niet hier zijn. Mensen die wat dichter bij mij staan weten dat mijn vader ernstig ziek is. Hij had hier graag willen zijn. Maar pa, ik hoor je via, ik zie je snel en je hoort me via de opname. Dus terug naar Paulus en Barnabas en naar Johannes Marcus. Johannes Marcus die was in het huis van Maria. Daar was hij aan het bidden met vrienden. Een beetje in de tijd, zo net na het leven en sterven van de Heer Jezus. En daar ontmoette hij Petrus. En Petrus vond hij een geschikte kerel om mee verder op te trekken. En via Petrus kwam hij in contact met Paulus. En dan ging hij met Paulus mee op reis. Dus hij zegt, als ik wil groeien, als ik wil leren, als ik wil ontwikkelen, ga ik met je mee op reis. Dus als je kijkt naar het verhaal van Johannes Marcus, dan is groeien op reis gaan. Nou, klinkt goed volgens mij. Dus we gaan een beetje met hem op reis. En dus heb ik met hem nagedacht. Ik heb even met hem zitten appen met Johannes Marcus. Ik zeg, hoe doe je dat nou precies? Ik zeg, kan je nou in je eentje groeien? Dus dan, ik ben leraar, dus ik hou van plaatjes. Dus ik heb een plaatje getekend. Kijk. Ik had van plan om zo'n flip over hier neer te zetten en dan een tekeningetje te maken. Maar dan kan niet iedereen het zien. Dus ik heb van tevoren getekend en een foto gemaakt. Dus dit is mijn tekeningetje. Ik vroeg aan Johannes Marcus, kan je nou in je eentje groeien? Ja, dat is lastig. Kan je nou in je eentje groeien? Vond ik lastig. Dus ik heb nagedacht over wat de Bijbel erover zegt. En dan zegt de Bijbel erover, twee zijn beter dan één. Want samen krijgen zij een goede beloning voor hun zwoegen. En als zij vallen, helpt de één zijn metgezel overeind. Nou, die man die Prederik heeft geschreven, die snapt het. Want groeien is interactief. Ik denk dat groeien is iets wat je met z'n tweeën doet, of met meerdere. Daarnaast heeft ook de omgeving invloed op je groei. Dat zou je kunnen voorstellen. Kijk even, sorry Koen, ik ben weer de pineut. Vanochtend was het Ronald. Als je kijkt naar groeien, maakt het uit waar je een plant zet, is de omgeving belangrijk? Waarom? Oké. Dus de omgeving waar je wil groeien is belangrijk. Oké. Nou ja, vanochtend zei Ronald van als je een zoutminnende plant bent en je wordt in strijen in een andersoortige aarde gezet, dan kan je minder goed groeien. Nou, ik weet niet, volgens mij kan je in strijen sowieso minder goed groeien. Sorry Hans. Grapje. Dus de omgeving heeft invloed op je groei. Oké, we gaan door. Volgende stap is, dus dan heb je feitelijk samengevat wat ik verdeeld heb. Ikzelf als persoon, in relatie met de ander, degene met wie je op reis bent, of met wie je te maken hebt, of bij wie je samenwerkt, of met wie je getrouwd bent misschien. En de omgeving is samen de definitie van je gedrag. Nou, als je dan doorredeneert, dan kom je bij de volgende sheet. Dan zeg je, groeien is dus veranderen van gedrag. Oké. Groeien is veranderen van gedrag. Wat betekent dat nou eigenlijk? Nou, dan gaan we door. Want te zeggen, groeien is veranderen in je denken, voelen en handelen. Je denken, voelen en handelen is samen je gedrag. En dan teken ik altijd, als ik dat met leerlingen uitleg, dan zeg ik altijd van, nou, aan de achterkant van je hoofd, daar zit je denken. Aan de dichtst bij je hart, daar zit je gevoel, je voelen. En aan de voorkant, wat je dus kan zien, zit je handelen. Klinkt heel plausibel volgens mij. Op de universiteit zeggen ze dan heel keurig hoofd, hart en handen. Nou, ik vind het wel fijn om gewoon denken, voelen, handelen te zeggen. Groeien is veranderen in denken, voelen en handelen. Oké, hoe ziet dat dan verder eruit? Want voelen is namelijk niet zichtbaar. Dat is misschien maar goed ook. Want je zit hier in de kerk en ik weet niet hoe je nu vandaag voelt. Misschien ben je blij, misschien ben je verdrietig. Feitelijk kan ik dat niet aan je zien. God ziet het wel. Onze Vader in de hemel ziet wat je voelt. Je denken is ook niet zichtbaar. Misschien is het ook maar goed. Ik was van plan om sneakers aan te trekken onder mijn pak. En dan zei mijn dochter van, hey, pa, je mag niet je sneakers aan doen. Dat staat stom. Oké, dus ik luisterde braaf. Dus ik heb niks met net schoenen aan. Maar ik weet niet wat jullie denken. Misschien denk je van, oh, had wel gekund. In dit geval is het niet zo erg. Maar als ik normaal gesproken zou zien wat je denkt, dat is niet altijd heel fijn. Soms zou het heel handig zijn. Zeker als je getrouwd bent, is het handig om af en toe eens te kijken wat denkt die vrouw. Mannen denken anders, toch? Oké. Maar wat we wel kunnen zien, is je handelen. Dat is namelijk heel zichtbaar. Dus je weet heel goed, denk aan je situatie waar je de afgelopen periode met iemand ruzie had. Of dat je dacht van, nou, dat is dan gewoon een vervelende kerel of dame. Of met misschien je baas. Of je collega. Dan je kan dat handelen heel goed zien. Dan heb je gelijk een idee bij. Hij zei dit, hij deed dit. Ik zag dat hij dat deed. Je handelen is heel zichtbaar. Oké. Wat is dat dan precies? Zeker als we willen groeien. Hoe ziet het er dan uit? Wat zegt de Bijbel daar dan over? De Bijbel zegt, zo brengt iedere goede boom goede vruchten voort. En een slechte boom brengt slechte vruchten voort. Oké, dus je handelen is het zichtbare deel van hetgeen wat je voelt en wat je denkt. Dus je handelen, als je hier een slechte boom bent, dan is je handelen misschien ook verkeerd. Of zou het kunnen andersom? Dat iedereen ziet dat je supergoed rondloopt en presteert en er goed uitziet in je handelen. En dat er van binnen allemaal dingen gebeuren die niemand weet. Het tegenovergestelde. Zou zomaar kunnen. Ik kan het niet zien. Onze Vader in de hemel kan het wel zien. Die kan zien wat je denkt en die kan zien wat je voelt. Want hij heeft je gemaakt. Oké. Gaan we een stapje verder. Dat handelen, dat zou eigenlijk moeten zijn liefde, vreugde, blijdschap, geduld, vriendelijkheid, mildheid, zelfbeheersing, betrouwbaarheid, goedheid en vrede. Nou, Wout, daar herken jij jezelf helemaal in, volgens mij. Toch? Ja. Als ik het aan Lenny vraag, dan vallen er misschien een paar dingen af. Dat geldt voor mij ook. Maar, dat is het zichtbare deel. Wat zou het gaaf zijn als dit ons handelen zou zijn? Ik denk dat mijn kinderen er erg blij van zouden worden. Als ik altijd vreugdevol, liefdevol, blijdschap, geduld had, vooral dat denk ik, dat ik altijd vriendelijk zou zijn, dat ik mild zou zijn, dat ik mezelf koud zou kunnen beheersen, dat ik altijd betrouwbaar ben, dat ik altijd goed ben en dat ik altijd een vredestichter ben. Daar zou mijn gezin erg blij van worden, volgens mij. Ik zelf denk ook. Nu is de vraag, hè? Hoe sta jij ervoor? Hoe sta jij ervoor, als dat het plaatje is? Interessante vraag, volgens mij. Ik heb aan een paar mensen gevraagd of zij iets willen uitdelen. Dus ik wil vragen of ze dat nu willen uitdelen. Dat is namelijk het volgende plaatje. Klik maar door. Dat is dit plaatje. We gaan het gewoon concreet maken. Ik ben... ik ga ook even... Misschien willen jullie even de pen uitdelen. We gaan gewoon even met elkaar... Jezelf even in een nulmeting eens even kijken hoe je ervoor staat. Dus je krijgt een blaadje uitgereikt. En de bedoeling is dat je antwoord geeft op de vraag... in welke mate zijn de vruchten van de Heilige Geest zichtbaar in jouw handelen? Vragen. Ik zou je willen vragen om, geldt ook voor de jonge mensen in dit vak hier links, probeer even dit voor jezelf in te vullen, zonder dat degene die naast je zit op je blaadje meekijkt. En probeer dat even in stilte te doen. Probeer Sorry? Ja, dat vroeg Art aan mij ook. William, wat is de omschrijving? Is als je nou een 4 scoort, ben je dan de allerperfectste, superheilige... Nou ja, ik weet niet wat je nog meer in het ultimum kan zijn in 4. Maar als je jezelf een 1 scoort, scoor je zelf het laagst. Als je jezelf een 4 scoort, scoor je jezelf het hoogst. En vul voor jezelf in waar je ongeveer zit. Het is geen optelsommetje, het is een indicatie. Dus sommige mensen zullen gewoon 9 keer een 4 scoren. En andere mensen zeggen van nou, ik heb toch een paar 2 en 3 in mijn nulmeting. Ja, iedereen het in kunnen vullen? Is het moeilijk om in te vullen? Waarom? Waarom is het moeilijk om in te vullen? Sorry? Omdat je pen het niet doet. Oké. Heb je ondertussen een pen die het doet? Oké. Iemand anders die zegt van ik vind het moeilijk om in te vullen? Of valt het mee? Nu staat er op dit kaartje. Bespreek de uitkomsten van dit kaartje met een medereisgenoot. Ik denk, als ik mijn kaartje zou invullen, ik had erover nagedacht, zal ik mijn score hier op het bord zetten? Ik denk, nou, dat vind ik eigenlijk niet zo leuk om te doen. Ik wil mijn score niet met jullie allemaal delen. Want dat kan best wel eens, niet allemaal 4'tjes zijn. Dus maar bespreek de komende tijd eens die score met iemand met wie je op reis bent. Ik denk als mijn kinderen mijn score zouden invullen of mijn vrouw zou mijn score invullen, dat zou een andere score kunnen zijn die ik mezelf zou toedenken. Want zij zien mijn handelen. Maar het zou goed zijn om dat te doen de komende tijd. Bespreek het eens met iemand die je lief is en je zegt van laten we eens kijken naar elkaar scoren. En bid daar dan samen voor. Ik wil nog een stap verder met je gaan. Dus we gaan naar de volgende sheet. En dat is de achterkant van het kaartje. En daar zegt de Bijbel... Misschien probeer even nog stil te zijn. Een beetje schoolmeester in me kom boven. Daar zegt de Bijbel dat wij een voorbeeld moeten zijn voor de gelovigen. Dus kijk even om je heen. In jouw leven moet jij een voorbeeld zijn voor degene die naast je zit. En dan moet je een voorbeeld zijn op 4 gebieden. Dus niet 9, maar 4. En dat is het gebied van het woord... Dus wat je zegt, wat er uit je mond komt. Nou, denk eens na wat je de afgelopen periode tegen iedereen gezegd hebt. Je moet nadenken hoe je wandelt. Dus de keuzes die je maakt in je leven. En niet alle keuzes zijn zondig gelijk, zeg maar. Maar er zijn wel keuzes waarmee je je doel mist. Dus er zijn altijd betere keuzes te maken. Hoe wandel je? Hoe geloof je? In welke mate geloof je? Ben je in je geloof, in je getuigenis van je leven, ben je een voorbeeld voor degene die om je heen zitten? Nou, 4e punt, reinheid was in die tijd ook al een actueel thema. In deze tijd is seksualiteit helemaal een actueel thema. Ben jij een voorbeeld op het gebied van seksualiteit? Voor de mensen hier om je heen. Voor de gelovigen. Ben jij in jouw leven... op deze 4 gebieden een voorbeeld voor de gelovigen. Oké. Iedereen hem ingevuld? Dan gaan we door. Dan gaan we door naar het why. Waarom zou je nou moeten groeien? Nou, ik heb nagedacht, waarom moet je nou groeien? Spreekt iemand? Laat het woorden zijn als van God. Dient iemand, laat het woorden zijn als kracht, door God verleend. Opdat, en dan staat er, in alles God verheerlijkt worden. Dus in alles wat je doet, dat je God eer geeft. Door Christus Jezus, aan wie de heerlijkheid is en de kracht in alle eeuwigheid. Dus als je dat verlangen hebt om met jouw leven God de eer te geven, dat is je reden om te willen groeien. Dat is geen complexe why. Dat is wat ik graag wil. En ik hoop dat jullie dat met mij willen. God eer geven met mijn leven. Daar komt die boom. Het is bij ons achter. Mensen die bij ons wonen, die kennen die boom. Het is een beetje een eenzame boom. Hij staat daar in zijn eentje. En hij staat zich echt een rotje te werken gewoon. Hij produceert appels waar je helemaal, echt helemaal vol gewoon. Dus ik zag het toen we de hond uitliep en ik maak een foto van die boom. Maar als je dichterbij kijkt, van een afstandje ziet hij er uitstekend uit. Ziet er nog steeds goed uit. Als je iets dichterbij kijkt, dan zie je dat al die appels hebben van die spikkeltjes. Kijk, daar kan je het goed zien. Al die appels hebben allemaal spikkeltjes. En alle appels zijn niet groter dan een klein mini-appeltje. Het ziet er van afstand een volle, gave boom uit. Helemaal groot, wijd vertakt. Maar dichterbij zijn alle appels te klein en aangetast door de hagel. En op de grond liggen net zoveel appels als er bijna in de boom hangen. En deze appels die rotten weg. Mijn buurman die op dat hoekhuis woont, aangeboden van zal ik de appels plukken? Zal ik de appeltaart maken? Dus van die boom is in de tuin van de gehandicaptenvoorziening in Zuidwesten. En dat kon niet, want die boom was van een van de cliënten, dus dat moesten ze of zelf doen. Het aanbod van hulp, dat hoefde niet. Dus met leden ogen kijk je aan, wat is er nou mis met die boom? Toch? Heeft iemand idee wat er mis is met die boom? Sorry? Hij is te groot. Hij is niet gesnoeid. Zou kunnen, ik heb geen verstand van bomen. Dus ik ben op zoek gegaan naar iemand die verstand van bomen heeft. Want ik denk dat wat er met deze boom mis is, dat hij de landman niet kent. Dat iemand is de landman. En wij kennen de landman als de Heer Jezus. En deze boom heeft geen landman. Want er is niemand die deze boom beheert. Deze boom mist zijn bestemming. En ik ben op zoek gegaan naar een landman. Dus toen belde ik eerst naar Schrijvershof. Ik zeg, Schrijvershof, vertel maar eens even hoe dat zit met die groei van die appels. Meneer Schrijvershof zegt, ik verkoop appels en ik doe handel in appels, maar ik weet niet hoe appels groeien. Daar moet je mijn schoonvader voor hebben, meneer Piet Kranenburg. Dus ik heb meneer Kranenburg opgezocht in Piers Heel. Heb ik gebeld, ik zeg, meneer Kranenburg, je moet luisteren. Ik moet voor de kerkdienst iets vertellen over groeiende appels. Ik begreep dat u daar de expert voor bent, dus kan ik een keer bij u langskomen? Nou, niet deze week, want toen was die appels aan het oogsten. Dus maar de week daarna mocht ik naar hem toe komen. Dus Jacques en ik in de auto, wij naar Piers Heel, ingeënt. Kwamen daar, hele mooie grote boomgaard. Die man schijnt in de omgeving van Piers Heel heel veel hectare te hebben met allemaal soorten appels en peren. En die man is hele leven al landman, kweker van appels. En die mevrouw was een stofzuiger, het was zaterdagmiddag 4 uur, het moest voor de zondag alles netjes zijn. Dus we hadden toch tijd om even met ons te praten. Die man, ik uitleggen waar ik voor kwam. En hij is ouderling in de Hervormde Kerk in Piers Heel. En ging helemaal enthousiast vertellen, hartstikke leuk. We hebben daar 1,5 uur of zo met die man gepraat. Ik zeg, hartstikke leuk. We zitten in een verschillende kerk. Ik zeg, maar op zich maakt dat niet zoveel uit. Onze kinderen zitten op een reformatorische school. Ik zeg, alleen het lastige wat ik daar vind is dat ze geen band hebben, maar een orgel. Ik zeg, ik heb zo'n hekel aan orgelmuziek. En die man zegt, ik speel orgel. En dat doe ik vrij goed, dus kom even luisteren. Dus ik met die man naar zijn woonkamer. En die man gaat achter dat traporgel zitten met van die trappendalen. Allemaal van die knoppen eruit. En u zei de glorie, volle borst gaat die man, u zei de glorie zingen. Je moet wel meezingen, want dit moet je kennen. Oké, u zei de glorie, ken ik ook. Dus ik meezingen met die man. Zegt, kent u dan ook Lichtstad met die palen poorten? Ja, zegt hij, dat ken ik ook. Zegt, Jacques, kom even luisteren. Dus die mevrouw en Jacques kwamen luisteren. Wij met z'n vieren Lichtstad met die palen poorten. En die man ging helemaal los op dat orgel. Hij zegt, dit moet je toch wel mooi vinden. Zei hij. Ik zeg, sorry, ik vind dat u heel mooi speelt. Ik zeg, maar ik hou nog steeds niet van orgelmuziek. Ik zeg, sorry. Dus toen, die man weer terug naar zijn appels. Toen heb ik gevraagd van, wat was er nou mis met die boom? Dus ik liet hem die foto zien van die boom bij ons achter. En toen was zijn advies dit. Hij zegt, je moet een boom 3 keer snoeien. Nou, drie keer snoeien, een beetje snoeien had ik wel gehoord. Maar drie keer snoeien, dat wist ik niet. Hij zegt, je moet namelijk eerst licht snoei toepassen. Eigenlijk, je moet zorgen dat een boom zo groeit. Nou, ik zeg, dat spreekt mij aan als evangelische christen. Ik zeg, zo groeien is prima. Weet je wel, dus... Nou, als je dat van een hervormde ouderling aangeboden krijgt, is dat je moet zo gesnoeid worden. Nou, halleluja, dat gaan we doen. Dus dat is de eerste en dat is in de winter. En dan moet je wel in balans blijven groeien. Dus als bomen heb je de neiging om allemaal zijscheuten te krijgen. Dus allemaal dingen die je afhouden van het doel. Nou, noem maar een paar dingen, verkeerde dingen die je allemaal zelf kan invullen. Roken, drinken, verkeerde films kijken. Allemaal van die zijscheuten die allemaal je weghouden van het doel wat God voor je heeft. Je moet in balans groeien, niet te veel zijscheuten. En nou, ik zei het al, die boom is te hard gegroeid. Hij is niet klein gehouden door wortelsnoei. Ik denk, wortelsnoei, waarom zou je nou de wortels snoeien? Wortels zijn juist waar de grondstoffen uitkomen, zou je juist denken. Nee, zegt die man, 14 dagen voor de bloei moet je de wortels snoeien, want dan gaat hij beter bloeien. Dat wist ik ook niet, daar had ik ook nog nooit over nagedacht. Maar dan zit je na te denken van, als ik wil groeien, als ik dan in grootte wil toenemen, als ik dan in meer bloeien wil krijgen, hè, tot bloeien moet komen, dan betekent dat ik dus wortel moet snoeien. Nou, dan ligt de vraag bij jullie. Welke wortels zijn er in mijn leven, mogelijk zelfs bittere wortels in mijn leven, die ik moet snoeien? Wil ik groeien? En u weet zelf of u iemand nog moet vergeven. Iemand die u pijn heeft gedaan. Of dat er dingen zijn die u niet opgeruimd heeft. Of dingen die elke keer terugkomen, die je van God afhouden. Je wortels snoeien. En ik denk dat groeien ook pijn doet. Ik denk als je wortel gesnoeid wordt, dat pijn doet. Oké. Nou, vervolgens... Als je dat dan gedaan hebt, ga je bloeien, dan krijg je appels. Helemaal goed. Dan moet je nog een derde keer gesnoeid worden. Dus als je hier zit en je bent misschien al 40 jaar christen... en je hebt de landman geaccepteerd en je zegt... Heer Jezus, ik wil graag dat u mijn landman bent. En vervolgens heb je die lichtsnoei gehad. Je hebt die wortelsnoei gehad. En je denkt, ik draag redelijk vrucht. Ik had allemaal 3 en 2 4. Dan moet je nog een keer gesnoeid worden, zegt die man. En je moet nog een kleursnoei krijgen. Dat is in de zomer, kort voor de oogst. Want dan worden alle kleine takjes rondom die appels weggesnoeid, zodat die appel meer licht krijgt. Dus nou, ik weet niet welke kleine takjes in uw leven zitten, die u zorgen dat uw vruchten in uw leven te weinig licht krijgen. Dat weet u zelf. Ik zou zeggen, geef ze aan de landman. Zodat je nog meer... betere appels kan vormen in je leven. En een boom die alleen staat, die heeft geen kruisbestuiving. Een boom heeft voeding en bescherming nodig tegen ongedierte en tegen het weer. Dus in zo'n boomgaard, dat is een goede omgeving om te groeien. Dicht bij de landman. Dus ik was daar blij mee. En ik was ook blij te horen dat het niet mijn taak is om vrucht te dragen. En het is niet mijn taak... om die takken af te knippen. Dat is wat God door je heen doet. Dus ik moet alleen beschikbaar zijn en mijn hart aan de landman geven. En dan shaped hij mijn leven. Nou, ik vond het stoer. Dus ik had nog even, om even een beetje gevoel te krijgen hoe dat gesprek met deze meneer ging, heb ik een kort filmpje van meneer Kranenburg. Dus misschien kunnen we dat even kijken.
Uit Pierceel getrouwd met Corrie Kooi. Ja, en Jamie of zo, die kennen we wel. Die zit ook bij jullie in de gemeente, geloof ik. Nou, en er was er een vraagje over appels en peren en over bestuiving kwam er te sprake. Nou, de Elstar-appel die hier staat, die is van nature een diploïde ras. Diploïd, dat betekent 2. En een triploïd, dat betekent 3 chromosomen. En dat is een jonegold. Die bestuift zichzelf niet. Die heeft een ander nodig... om vruchtbaar te zijn. De Elstar heeft enigszins zelfbestuiving. Ik heb zelf een heel perceel staan zonder 1 bestuiverboom ertussen. En toch dragen ze goed vrucht.
Maar bij kruisbestuiving blijft het wel een Jonagold.
De Jonagold blijft een Jonagold, ook al is hij bestoven is door een Elster.
Nou, ik kan voorstellen dat die man helemaal nog doorging op dat gesprek. Kort, ik zit een beetje indruk hoe zo iemand met passie voor zijn vak zo vertelt over die bomen. En dan, hij zegt dan ook, die beide soorten staan in een boomgaard waar kruisbestuiving mogelijk is. Dus als je denkt, ik ben een Jonagold en ik wil graag een Jonagold blijven. Als je bij Jezus bent, verandert niet je karakter. Je blijft gewoon een Jonagold. Dus je verliest niet je persoonlijkheid, want God heeft jou gemaakt. God heeft jou uniek gemaakt. Als je een Elstar bent, blijf je een Elstar. En als je een Jonagold bent, blijf je een Jonagold. Dus dat is belangrijk. En het staat in de Bijbel ook in Hebreeën 10. Laten wij acht slaan op elkander om elkaar aan te moedigen tot liefde en goede werken. Nou, en zijn op de plek waar de landman is om de groei te begeleiden. Nou, terug naar Johannes Marcus. Wat leren we nou van deze goed opgeleide jongeman? Hij start in gebed met vrienden. Nou, dat spreekt mij aan, want ik start elke dinsdag in gebed met vrienden. Hij ging mee als helper. Terwijl hij goed opgeleid was en meerdere talen sprak, koos hij via zijn oom Barnabas Paulus uit om mee op pad te gaan. En onderweg had hij ook wel een conflict, want hij had een beetje de neiging om weg te rennen als het moeilijk werd. En halverwege Pamfilië stopte hij ermee, zei hij van, ik haak af. Maar het leuke is dat God met hem, doorging, want God had hem op het oog als jonge kerel. En op enig moment komt er dan weer een verzoening met Paulus. En dan op een gegeven moment zegt Paulus, zeg maar bij een andere gemeente, dat hij uitgegroeid is tot een zeer bruikbaar instrument voor de gemeente. Paulus is later trots op hem. Ook al heeft hij een keer gezegd, ik ben er niet van. Uiteindelijk werd Johannes Marcus zelf een meester die gezellig ging begeleiden. Dus misschien zit je hier en zeg je van, nou, ik zou zelf wel meester kunnen zijn. Ik zou anderen kunnen begeleiden op de weg naar groei. Op de weg naar groeien naar het beeld van de landman. Dat iemand meer vrucht gaat dragen. Ik kan iets betekenen voor iemand anders. Of misschien ben je wel een gezel. Je zegt van, nou, ik zou graag iemand in mijn omgeving willen hebben die met mij samen op reis gaat. Zodat we samen kunnen groeien. Dat hij mag inspreken in mijn leven. En Johannes Marcus werd een voorbeeld voor de gelovigen in woord, wandel, geloof en in reinheid. Nou, wrap up. Laatste sheet. Wat is nou groeien? Het wat is, groeien is je gedragsverandering in je denken, voelen en handelen. Laat je denken inspireren door de Heilige Geest. Door de landman. Hoe ga je dat doen? Ga samen op reis. Naar Zwitserland of naar andere dingen. Of wees hier samen op reis. Met mensen die mogen inspreken op je leven. Dat is moeilijk. Het is moeilijk om in te spreken op andermans leven. Het is moeilijk om feedback te krijgen van mensen met wie je op reis bent. Daar sta je niet altijd voor open. Maar het is onderdeel van groeien. Loop samen de wedloop. Moedig elkaar aan. En word geslepen aan elkaar, zoals een diamant wordt geslepen aan diamant. Het zijn twee waardevolle dingen die geslepen worden aan elkaar. En waarom? Omdat God in alles verheerlijkt wordt. Wat zou het cool zijn als wij hier als klein gemeentetje ons leven hebben gegeven aan de landman. En zegt, beste landman, u mag in mijn leven ingrijpen. U mag mij gebruiken. En als wij met z'n allen groeien, dat we als gemeente een eenheid zijn, dat we licht mogen zijn naar de omgeving om ons heen. Dat wij verbonden met andere kerken uit de Hoekse Waard, dat we een eenheid zijn, dat we een licht zijn, dat wij een voorbeeld zijn in onze woorden, in onze wandel, in ons geloof en in onze reinheid. Dan zijn wij van betekenis. En dat is wat God voor ons klaar heeft liggen. Zodat hij in alles verheerlijkt mogen worden. Denk aan de mensen om je heen die Jezus nog niet kennen. Die een eenzame boom zijn. Die hun best aan doen om te produceren. Om vrucht te dragen. Ze worden niet gesnoeid. Ze krijgen kleine appeltjes. Heel veel. Het ziet er goed uit van buiten. Maar ze missen hun bestemming. Ze missen de landman. En ze worden door hagel misschien geraakt. Laten we met elkaar bidden. Lieve Vader in de hemel. Lieve landman. Dank u dat u er bent. Dat u hier bent. Dat u ons kent. Dat u weet wat wij denken. Dat u weet wat wij voelen. En dat u weet wat wij doen. En ongeacht wat wij doen, zegt u tegen ons, je bent mijn geliefde. Vader, dank u dat u hier bent, dat u door de rijen heen gaat. Heer, dat u tot een ieders hart spreekt. Heer, misschien middels het gevoel wat je nu voelt of wat je nu denkt. Heere God, wilt u zo voor ons zorgen. Heer, wij willen graag in uw boomgaard staan. En wij willen graag vrucht dragen. Heer, help ons groeien. Heer, zodat we het geheim gaan zien. Vader, ik dank u voor wat u doet. In Jezus' naam. Amen.